In Filippenzen 3. Waar we bij de zware woorden, om zo te zeggen, van de apostel, die zegt dat wij, want ik vertaal het dan maar enigszins, hè, die zegt dat wij de oude mens zouden inruilen voor de nieuwe. Dat zijn woorden die hier niet meteen staan, maar die wel gebruikt worden in de beide andere brieven, dat wil zeggen Efeze en Colossense. Want daar heet dat zo, dat men de oude mens zou afleggen en de nieuwe mens zou aandoen. En hier wordt dit soort beeldspraak vermeden en wordt rechtstreeks gezegd wat het in de praktijk inhoudt. Zoal, namelijk dat men, en Paulus zelf zegt, stelt zich daarbij tot voorbeeld, dat men dat wat men van nature mee heeft niet zou rekenen, omdat het in principe niks uitmaakt. Want wat wij van de Heer ontvangen, komt niet voort uit of is niet gebaseerd op wat wij naar de oude mens zijn. Integendeel, de oude mens wordt geacht dood te zijn. Als je nou iets even doorleest, want we waren zo'n beetje bij vers 9, 10 ongeveer. Maar dan lees ik eerst even helemaal vers 10. Opdat ik hem kende, want dat was de bedoeling, hem te kennen. Opdat ik hem kende en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is vermoedelijk geen al te duidelijk Nederlands, maar het volstaat wel om te concluderen dat de apostel leert dat men die oude mens inderdaad voor dood zou houden en dat men daadwerkelijk de nieuwe mens zou aandoen, met dank aan Colossense 3, waar deze woorden dan zo staan. Want over dood en opstanding heeft hij het dan toch, hè, de apostel. En de dood, dat slaat op de oude mens, zijn dood gelijkvormig wordende, einde van vers 10. Maar aan de andere kant, de kracht zijn er opstanding leren kennen, dat is begin van vers 10, en daarna natuurlijk vers 11. In de praktijk, ik zeg het natuurlijk niet zo aardig, maar ik zeg zeil natuurlijk, ik zeg het nooit zo aardig, maar ik wilde gaan zeggen, in de praktijk zijn de commentatoren bij vers 11 definitief de draad kwijt. En dat wordt dan gemaskeerd door de discussie over het woord wederopstanding der doden, of ik me enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, want iedereen begrijpt dat, ja, opstanding der doden, hoezo kunnen wij daar iets aan doen? Dus je krijgt meteen daar een discussie over en dat maskeert dan het probleem waar het feitelijk om gaat in dit schrift. Dat is vaak zo. Dat is kenmerkend voor de... Hoe kijk je met hem aan, broeder? Dat is echt waar. Dat is kenmerkend voor de problematiek in de theologische wereld. De discussies gaan altijd over de dingen die eigenlijk niet de zaken doen, maar ze maskeren de dingen die wel de zaken doen. Daar gaat het maar om. Het is afleidingsmanoeuvre. Altijd zo. Gebeurt hier ook. Dus sta ik nog even stil bij waar het echt over gaat. Waar het echt over gaat, is dat die oude mens überhaupt niet geteld wordt. Begrijp u me goed? Trouwens, onze broeder heeft in zijn inleidende woorden het een en ander daar ook over gezegd. Begrijp u me goed? Wij die wedergeboren zijn, hebben nog steeds die oude mens bij ons. Ik zeg het wat terughoudend, maar dat is nou eenmaal zo. En wat geleerd wordt, is dat die oude mens ondergeschikt gemaakt wordt, dat wil zeggen dienstbaar gemaakt wordt, aan de nieuwe. Dus niks moeilijks wat ik nu zeg, dat staat in Romeinen hoofdstuk 6, waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid, die er zouden dienen. Of anders wel in het vervolg, Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 1, dat wij Onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat betekent dat wij het aan de Heer ter beschikking stellen en hij gebruikt dat. En ik denk ook dat ik vorige keer, dan wel een vorige keer, erop gewezen heb dat de apostel weliswaar hier afrekent, om zo te zeggen, met wat hij dan naar het vlees heeft om in te vertrouwen of betrouwen. Maar het neemt niet weg dat hij dat toch wel mooi meegenomen heeft in zijn loopbaan daarna, en dat de Heer dat wel degelijk gebruikt heeft. Maar je moet het ook niet omkeren en zeggen, de apostel had zo'n mooie cv, dat dat het toch wel erg verstandig was van de Heer om hem, zei het dan, met geweld tot bekering te brengen op de weg naar Damascus. Toch, u voelt dat je daar meteen discussie over kunt krijgen, over dit soort dingen. Maar het is principieel onjuist. En daar gaat het maar om. Principieel namelijk, hebben wij, daar ben ik echt blij mee hoor, hebben wij aan weerszijden van de Filippense brief, hebben we een andere brief, Efeze enerzijds en Colossense anderzijds. En u weet, die worden de parallele brieven genoemd, Efeze en Colossense. Efeze vertelt in verband met deze zaak dat wij dood waren, dat is 2 vers 1, Efeze 2 vers 1, dat wij dood waren, dus wat had je meegebracht willen hebben? Dus je dood bent, wat heb je dan? Niks. Nee. En nog een paar versen terug, maar ik denk dat we daar al even geweest zijn. Een paar versen terug, bid de apostel in 1 vers 17. Bid de apostel voor de Efeziërs, opdat God u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Er staat zijn kennis, maar ik leg hem meteen uit, hè. In kennis van hem. En dat het dat is, dat blijkt uit wat er verder staat. Namelijk dat God u geven verlichte ogen uw verstands, of des harten, hoe men het maar vertaald heeft, van de inwendige mens, namelijk geestelijke ogen. Verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten, was de bedoeling, opdat gij moogt weten, opdat gij moogt kennen. En dat ik hem lees, is omdat die parallel loopt aan Filippenzen 3. Welk vers was het? Vers 10. Omdat ik hem kende en de kracht zijn en opstanding. En hier bidt de apostel voor de Efeziërs. Omdat gij moogt weten en kennen welke zij of is de hoop van zijn roeping. Dat wil zeggen, hij, Christus, is ergens toe geroepen. En dat is dan zijn hoop, namelijk zijn toekomstverwachting. En let op dat er niet staat dat gij mocht weten welke zij de hoop van uw roeping, maar welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid niet van uw erfenis, maar van zijn erfenis. In de heiligen, allemaal in verband met hem te kennen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. En zijn kracht werkt dan weer, staat er meteen achter, aan ons die geloven. En dat gaat dus niet over onze kracht, en ook niet over onze hoop, onze roeping, onze erfenis, wat het maar was. Het gaat over Christus zelf. En de kracht die in hem werkt, of zoals het er staat, de kracht die God gewrocht heeft, inmiddels vers 20 van Efeze 1, die God gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En het punt is dat hier dus gesproken wordt over een kracht die werkt aan ons, die geloven. En gevraagd naar welke kracht is dat? Dan is het die kracht die God gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Moet ik nog een keer zeggen? Nee. Welke kracht werkt er dus in ons? De opstandingskracht van Christus. De kracht waardoor Christus leeft. En nou Filippenzen 3, vers 10. Omdat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding. Zijn opstandingskracht. Wij maken er in het Nederlands één woord van. Zijn opstandingskracht. En daarna in Filippenzen 3 vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der dood. Ik aarzel dat, want ik ga het later wel over hebben. Maar dit volstaat nog wel even. Of ik enigszins mogen komen tot wat? Tot opstanding. Uit de dood, uiteraard. Want die kracht van Christus die in ons werkt, maakt ons levend met Christus. En als ik dit zeg, dan zou ik nog veel verder terug moeten in de Bijbel. Dat wil zeggen, dan moet ik eigenlijk naar Romeinen hoofdstuk 6. Want dat hoofdstuk zegt weliswaar dat wij onze lichaamsdelen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Maar het begint met te zeggen dat wij dood waren en dat we met Christus zijn gestorven namelijk. En zijn begraven en opgewekt omdat we tot heerlijkheid God zouden leven. En daarna nog weer een of twee hoofdstukken verder staat uitgebreid weer opnieuw. Dat als wij deel hebben gekregen aan Christus, dan betekent dat wij met Christus zijn levend gemaakt en dat zijn levenskracht, zijn levenskracht dus in ons werkt. Met andere woorden, al wat wij zijn of hebben, inclusief de kracht die in ons werkt, die hebben wij niet op, zoals dat heet, persoonlijke titel, maar dat is de kracht van Christus in ons. Nou ja, het is de kracht Gods. Die werkt in Christus en aangezien wij delen hebben aan Christus, Efeze 1 vers 3, gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, werkt die kracht dus inderdaad in ons. En als je wil weten wat voor kracht dat is, ja, dan is niet de christen, laat staan jezelf, het onderwerp van de studie of van de discussie. Dan gaat het over hem te kennen, weten wie hij is en wij hebben aan hem deel. Hebben jullie dat nog? Misschien heb ik het al eerder gezegd, maar de hoogste menselijke waarheid is altijd ken uzelf. En ik geef meteen toe dat het erg nuttig is om jezelf een beetje te kennen. Maar goed, maar het is niet de hoogste waarheid. De hoogste waarheid is, Filippenzen 3 vers 10, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hoe bedoel u? Nou, dat wij mogen weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, dat wil zeggen wij hebben de deel aan, en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons, want wij hebben er deel aan, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Ik vind dat het komisch, maar er staan vier woorden voor krachten in dat schriftgedeelte. Je kan het niet missen. Ik bedoel, je zou die kracht niet onderschatten. Het is namelijk de kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand enzovoorts. En dat is waar het hier in Filippenzen uiteraard ook om gaat. De praktische consequentie is trouwens ook die van Colossenzen. Daar staan diezelfde dingen, maar weer met andere termen. Daar staat ook inderdaad dat wij als gelovigen met Christus zijn levend gemaakt, net als in Efeze hoofdstuk 2. Maar er staat ook in Colossense 2 dat in Christus al, dat is vers 3, dat in Christus, Colossense 2 vers 3, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, zodanig dat ons gezegd wordt, ziet toen dat niemand u als roof vervoeren door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. En dan gaat het over precies hetzelfde dus. Hè? Als je dan wijsheid zoekt, dan die is er alleen in Christus. En daar zou men dus moeten zijn, en dat is waar de apostel in Efeze 1 voor bidt. Dat wij inzicht zouden krijgen, geestelijke ogen, inzicht zouden krijgen in wie Christus is. En daarna beseffen dat wij deel hebben aan hem. Aan zijn roeping, zijn kracht, zijn heerlijkheid, zijn erfenis en wat het maar was allemaal. Met als praktische consequentie, indien gij dan, dat is inmiddels Colossense 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. En in de volgende verse staat dan vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Of in vers 8, legt ook gij dit alles af. Of in vers 9, dat we zouden uitdoen de oude mens. En in vers 10 zouden aandoen de nieuwe mens. En in vers 12 staat het er nog een keer, doet aan, enzovoort. Dat is allemaal precies hetzelfde. Dat wil zeggen, men zal die oude mensen niet rekenen, want die telt niet. En voor zover hij er toch is, wordt het ondergeschikt gemaakt. Ik wou niet eens meteen zeggen gebruikt, want dat zeg je alleen als het redelijk positieve dingen zijn, op enige wijze. Maar in het algemeen, ze worden ondergeschikt gemaakt aan dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen. En dat betekent inderdaad dat als het oude niet deugt, dat maakt niet uit, dat telt niet, want het is ondergeschikt gemaakt aan. Maar dat het ondergeschikt is, wil ook zeggen dat als het toevallig wel bruikbaar is, zal de Heer het ook zeker gebruiken. Dat is ook ondergeschikt maken. Hebben we dat? En over ondergeschikt zijn, ja, dat is het trefwoord eigenlijk van deze brief aan de Filippenzen. Ik gebruik het meestal niet, ik zeg het heet nederigheid, maar dat is precies hetzelfde uiteraard. Hè? Nou goed, Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne, was de bedoeling. Volgens Filippenzen 3 vers 10, daar wordt mee geïmpliceerd bovendien, dat hem kennen gaat dus blijkbaar alleen als men dat oude van de natuurlijke mens niet rekent. Ik bedoel, als je als mens op je strepen gaat staan, ik weet niet wat het is, maar dat doet er nou niet toe, hè? Zo heet dat toch. Als je, ja, dan komt dat militaire ding. Ja. Sterren en strepen, wat het maar was. Als je als mens op je menselijke sterren en strepen gaat staan, dan wordt je kennelijk onmogelijk gemaakt om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Als je een beroep doet op je eigen krachten en daaruit probeert te leven, ja, dan zul je die kracht van Christus dus niet ervaren. Zo ligt dat nou eenmaal. Ik weet nooit goed hoe ik dat uit moet leggen. Ik heb altijd het idee dat je daar alleen goed achter komt als je het inmiddels zelf beleefd of beleefd hebt. En verder, ja, ik kan het wel zeggen, maar mijn moeder zei, oh jongen, heb je het zo moeilijk, wees er maar blij mee. Zoiets zei ze dan. Wees er maar blij mee, dan leer je de Heer kennen. Ja, nou, dat is, zo is dat ook eigenlijk, ja. We doen er altijd maar laconiek over. Maar het is wel zo, ja. En als ik er niet laconiek over, ik kan het niet anders dan zo, maar als ik er serieus over zou praten, dan loop ik het risico dat we dan toch weer met die hele verrekte oude mens bezig zijn. En met de problematiek die eraan hangt. En dat we zoveel strijd hebben in het leven. Dat het allemaal zo moeilijk is, enzovoorts. Dat we maar veel moeten bidden, of weet je veel wat je moet, maar dat weet ik nooit zo precies. Sorry, nee, dat weet ik nooit zo precies. Dat moet ik maar aan een ander vragen. Maar dan, weet u wel, maar dan ben je weer met die oude mens bezig. Liever dan maar helemaal niet. En afleggen is in de praktijk, wat zo heet het, oude mens afleggen, dat is in de praktijk negeren. Dat is beter dan je erop te fixeren. En hoe los ik dat op en hoe ga ik daarmee om? En hoe moet ik dat als christen zien en beleven en verwerken? Ermee omgaan, dat is ook zo'n leuk woord, omgaan. Ik denk altijd, je moet er niet omgaan, je moet er gewoon recht doorheen. Maar omgaan vind ik een raar woord in dit verband. Maar doe maar, ik moet het daar maar bij laten. Waar het over gaat gewoon, is dat wij zouden onze loopbaan lopen. Ik zeg het maar met Hebreeën 12 dan. Is het vers 2 of 3? Dat wij zouden onze loopbaan lopen ziende op
Christus.
Dat is wat er staat. En daar hou ik het maar op dan. En de rest is een kwestie van tijd. Het gaat voorbij. Het is misschien niet lollig. Dat staat er ook meteen daarna in Hebreeën hoofdstuk 12. Dat het niet geen zaak van vreugde schijnt te zijn. Maar er staat wel dat het van zich werpt een vreedzame vrucht der gerechtigheid of iets dergelijks staat er dan. Hè. En zo is het maar net. Omdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. In de tweede Korinthebrief, tegen het eind van de brief, dat zal hoofdstuk 12 zijn, dacht ik. Ja. In de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 12, is de apostel aan het eind van zijn beide lange brieven aan de Korintiërs, waarbij duidelijk geworden zou moeten zijn dat Paulus nogal gefrustreerd is vanwege die Korintiërs. Nou ja, dat woord staat er niet. Het heet, hij heeft een doorn in het vlees, maar daar heb je het weer. Daar zijn ook van uitgebreide discussies over. Wat was de doorn in het vlees van Paulus? En in werkelijkheid gaat het dus volkomen langs het werkelijke, de werkelijke omstandigheid heen. Dat zijn de Korintiërs. Als je dat na twee lange brieven nog niet begrijpt, dan heb je toch iets gemist onderweg. Zie? Het ging met de Korintiërs niet goed en Paulus probeerde er wat aan te doen. Dacht ook dat het zijn verantwoordelijkheid was, tot op zekere hoogte althans. En tot op zekere hoogte had hij daarin gelijk. Hij zei trouwens tegelijkertijd dat het ook eigenlijk wel dwaas was, die opvatting. Maar toch, er was wat voor te zeggen en er kwam allemaal niks van terecht. En dat het frustrerend voor hem is, zei hij ook. Hij zei, want jullie staan mij niet toe om te vertellen wat ik te vertellen heb. Ja, maar goed. En daarna zegt hij, en dat heb ik bij de Heer gebracht, ik heb ervoor gebeden, 3 keer, wat niet al te vaak is, denk ik. Na traditionele evangelische norm, lijkt me, hè? Nee, toch?
Ja, dat is gevaarlijk om dat vaak wat te doen.
3 keer heeft hij dat gedaan. Dat zegt hij. In vers 8 van 2 Korinthe 12. Hierover heb ik de Heer 3 maal gebeden. Opdat hij, die engel des Satans, opdat hij van mij zou wijken. En hij, de Heer namelijk, heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht. Welke kracht?
Opstand.
Juist, ja. Ja, de kracht van zijn opstanding. De opstandingskracht van Christus. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat uw, er staat er niet tussen, dat is weggelaten. Maar als je de zin aanvult, zou dat er moeten staan. Dat is de strekking namelijk. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat wordt de tegenstelling. Mijn kracht tegenover uw zwakheid. Iemand zei, maar staat er toch niet tussen? Dan zeg ik, nee, ik wil het wel uitleggen. Dat heet een ellipsis, dat heet een weglating. En dat heeft de functie om vooral te zorgen dat er geen aandacht gegeven wordt aan dat weggelaten woordje. Want het gaat niet om die zwakheid, het gaat om mijn kracht. Wordt in zwakheid volbracht. En daar leven wij ook uit, als het goed is. En dus, zegt de apostel, dan zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij wonen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat deze woorden dezelfde inhoud hebben als die uit Filippenzen 3 waar we het nu over hebben. Zie? Waar Paulus roept in zijn zwakheden. Dat wil zeggen, hij rekent die oude mens niet, telt allemaal niet mee. En de bedoeling is dat de kracht van Christus, de opstandingskracht van Christus, in hem zou werken of zou openbaar worden. Nou, weer terug naar Filippenzen 3. Omdat ik op het doel uit, hè? Het doel is hem te kennen. En wat doet hij daarvoor? Dat wat hem gewin was, rekenen tot schade. Dat is wat hij doet, zo staat het er. En waarom doet hij dat? Omdat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding. Want hoe dan ook, ik denk niet dat het uitgelegd hoeft te worden, hoe dan ook, Paulus had dan misschien van alles mee. Nee, dat is zeker, had een boel mee naar het vlees. Maar wat er van hem terechtgekomen is, is ondanks dat. En hoezeer zijn cv, om zo te zeggen, ook gebruikt is geworden in zijn dienst als apostel, niettemin, er zou van hem nooit wat terechtgekomen zijn als hij alleen dat gehad had. Hij zou een vijand van Christus geweest zijn, de rest van zijn leven. Met andere woorden, het is de kracht van Christus die in hem gewerkt heeft. En daar gaat het maar om. Opdat ik hem kenne en zijn opstandingskracht. Dat kan moeilijk anders, die opstandingskracht. Want de natuurlijke mens wordt zo zonder meer geacht dood te zijn. Ik heb er niet al te lang bij stilgestaan, maar ik heb het genoemd. Hè, en in Efeze 2, de eerste verse, staat er precies hetzelfde. Wij waren van nature, voor God althans, dood. Dat is het dan. En Romeinen schreef dat ook. We zijn levend gemaakt met Christus op Gods initiatief en door Gods kracht. En daardoor kan er eventueel iets van ons terechtkomen. En dus, opdat ik hem kenne en daarmee de kracht van zijn opstanding. Want Christus kennen wil zeggen deel hebben aan, kennis hebben aan hem die de dood heeft overwonnen. Toch? En de gemeenschap zijns lijdens, let op dat kennen en gemeenschap hebben, volstrekte synoniemen zijn, hè, eigenlijk. Kennen wil zeggen deel hebben aan, en gemeenschap wil ook zeggen deel hebben aan. Het is alleen een afwisseling van termen, maar ze horen bij elkaar. Opdat ik hem kenne, opdat ik de kracht van zijn opstanding kenne, opdat ik zijn lijden kennen. Want dan vul ik ook kennen in voor gemeenschappen. En de gemeenschap zijn lijdens. Het kennen van zijn lijden. In de praktische betekenis van de term, maar datzelfde gold al voor hem kennen en de kracht zijner opstanding kennen, dat is maar niet de theorie, dat is de praktijk van het leven namelijk. Hoe dat werkt. En als het goed is, wij alle als kinderen Gods leren onderweg. De een wat sneller, de ander wat langzamer. Want ja, we leren ook niet allemaal even snel, nietwaar? Maar we leren allemaal onderweg dat het allemaal niet van onszelf afhangt. Maar dat het afhangt van wat de Heer in onze levens doet. En voor de een duurt dat wat langer, voor de ander is het wat korter. Maar als we oprecht zijn, komt dat in orde. De Heer doet zijn werk aan ons. En we hebben daar niet al te veel invloed op. Toch? Nou ja, je kunt het afwijzen en alsnog kiezen voor wat je van nature had naar het vlees om in te roemen en om daarop terug te vallen en dat soort dingen meer. Maar dat is erg onverstandig. Dus het begint toch met, wij zijn helemaal niks, wij waren dood door de misdaad en zonde, waarin we eertijds gewandeld hebben, Efeze 2, de eerste verse, maar God heeft ons levend gemaakt. En daarin zijn we afhankelijk van zijn kracht in ons. En dat is wat beschreven wordt. Het vers eindigt ook merkwaardigerwijze eerst met zijn dood gelijkvormig wordende. Want hem kennen, de kracht van zijn opstanding, dat kan alleen als aan de andere kant zijn dood gelijkvormig worden. Dat wil zeggen, op zijn minst beseffen, want Peter kan dat ook niet formuleren, op zijn minst beseffen dat wij er na de oude mens helemaal niet mogen en kunnen zijn eigenlijk. We hebben alle rechten verspeeld, als mens, als zondaar, enzovoorts. En dan betekent de kracht van zijn opstanding pas wat. Het is wat verhoudingsgewijs wat langdradig stukje. Het is vers 10 en 11. Vers 10 begint, let u even op, vers 10 begint met te melden hem. Dat is de levende Christus uiteraard. Hè? En dan de kracht zijn opstanding. Dan wordt vermeld gemeenschapslijns lijdens en zijn dood. En dan wordt weer vermeld opstanding. Vers 10 begint met opstanding, vers 11 eindigt met opstanding en daartussendoor lijden en dood. Ik bedoel, het gaat over opstanding, over levenskracht. Maar dus tegen de achtergrond van wat er in die versen tussengeschoven wordt, de dood namelijk. Maar het onderwerp is natuurlijk niet de dood. Een van de problemen die ik gehad heb voor mezelf, althans vroeger, omdat er nogal eens geleerd werd dat je als kind van God, je moest eigenlijk, of als zondaar, je moest eigenlijk eerst helemaal kapot, je moest gebroken worden, er moest van alles, enzovoort. Hè. Er moest wel, mocht van jezelf niks overblijven, geen mensen, helemaal niks. Kortom, je werd voor mijn gevoel voor een volle 100% de grond ingetrapt. En, ja, dat ben ik. En ik denk niet dat het zo nuttig is om het zo te stellen, want Als daar niet tegenover staat, als de essentie van de prediking niet anders is dan dat, komt u daar echt niks van terecht, hoor. Integendeel. Mensen lopen daarmee alleen maar trauma's mee op, denk ik. De essentie van de prediking is namelijk dat God ons nieuw leven geeft. Waarna men zou grijpen, maar dan ben ik alweer een vers opgeschoven, hier in Filippenzen, toch? Ja. Vers 12 is dat, ja. Omdat het ook grijpen mocht. Meestal citeer ik dan Paulus' woorden aan Timotheus. Grijp naar het eeuwige leven. Dat is de boodschap. Dat je daarvoor het oude leven moet loslaten, dat lijkt me duidelijk. Hoe je dat doet, lijkt me volstrekt onduidelijk. Toch? Ik zou er geen voorbeelden van kunnen geven. Maar als ik het kon, zou ik het niet durven trouwens. Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat je je dat bewust moet zijn hoe dat zit. En als je een keuze moet maken, maar je moet vaak kiezen in het leven, dan betekent het dat je kiest voor Christus en dat je niet kiest voor jezelf. Dat is het verhaal. Wie wij zijn, is niet wat in onze cv staat. Wie wij zijn, is wat wij in Christus geworden zijn. En het heeft voor de wereld geen geldingskracht. Heb je dat nog? En dus, gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig worden. Bij lijden, dat woord hebben we dacht ik eerder al uitgebreid stilgestaan, ja, naar aanleiding van het einde van hoofdstuk 1, dat wil zeggen Filippenzen 1 vers 29, en toen moet ik u uitgelegd hebben dat lijden maar niet betekent pijn lijden, dan zou het woord pijn er trouwens niet eens bij hoeven, in die uitdrukking, maar dat lijden in het algemeen de term is voor geleid, met een korte ei, worden. Dat wil zeggen, lijden is een situatie, een levenswijze in dienstbaarheid, in ondergeschiktheid. U weet wel, passie, dat is als er wat over je komt. Het is de verkeerde tijd van het jaar om dat te zeggen, dit. Want, ja, bij passie denk je in deze tijd aan, laten we zeggen, aan Goede Vrijdag. Maar passie, in de hele rest van het jaar is passie wat anders. Hè? Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is dat je ondergeschikt bent aan krachten die sterker zijn dan jij. Dat heet gedrevenheid. Of het heet geestdrift. Gedreven door iets wat je niet zien kunt. Geestdrift. En dat is passie. Dat is lijden. En lijden, dus zich uit in lijdzaamheid. En lijdzaam als bijwoord gewoonlijk. En dat is wat je ziet. Niet maar in het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar wat je ziet in heel zijn leven hier op aarde. Tot in het uiterste. Maar de passie van de Heer Jezus was niet die op Goede Vrijdag, om het maar eenvoudig weer te zeggen, maar is vanaf zijn geboorte zijn leven lang. Zijn passie zie je dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel is en zijn ouders laat voor wat ze zijn. En kennelijk andere belangen heeft. Of gedreven wordt tot andere zaken. Dat is wat passie werkelijk is. En of het lollig is, dikwijls niet. Nee. Dat meen ik. Maar ja, je wordt maar gedreven, opgejaagd. Dat is de negatieve variant van dezelfde term, opgejaagd. En soms vinden we zulke dingen leuk bij andere mensen, soms ook niet. In Nederland meestal niet trouwens. Nederlanders houden daar niet van. Van geestdrift, van opgejaagd worden, van ergens voor gaan, voor passie. Komt weinig voor. Weet ik. Ja, doe maar gewoon. Je moet je vooral gewoon doen. Johan Cruijff. Hij is zo gewoon gebleven. Nou, die man die was niet gewoon. En daarom eren we hem. Hij was helemaal niet gewoon. We roemen hem omdat hij juist niet zo gewoon was. Omdat hij een heel bijzondere man was eigenlijk. Ja, niet alleen op het terrein van het voetbal als hij mij vraagt. Maar dat maar ook weer even te zijn. Hè? En dat hij event was met twee benen en een neus enzovoort. En inderdaad onderhevig was aan ziekte enzovoort. Ja, dat is waar. Dus dat was heel gewoon. Ja. Maar goed, meer zal ik er maar niet voor zeggen. Maar gedrevenheid, passie. Het is jammer, maar goed. Ik heb dat ooit uitgelegd, dus ik doe het nou niet verder. Gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Dat wil zeggen, die oude mens afleggen. Dat het dat betekent, en dat het niet maar over Goede Vrijdag gaat, maar in het algemeen de oude mens niet rekenen, dat weet ik zeker, want dat staat ook twee bladzijden verder of zo, hè. Dacht ik zo. Hoe was het? Nee, ik ga een paar bladzijden terug. Ik ga naar Efeze hoofdstuk 4. Ik kan altijd kiezen. Dus of Efeze of Colossense. Maar ik neem Efeze hoofdstuk 4. Vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. En vers 21 is een parenthese en die lees ik nu niet. Dus ik lees meteen vers 22. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het is het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Zo wordt dat beschreven. En dat heet dan zijn dood gelijkvormig wordende in Filippenzen 3 vers 10. Dat wil zeggen dat die oude mens inderdaad niet telt. Moet ik die uitleggen? Oké, in een paar zinnen dan. Dat valt niet mee om dat te doen, maar moet het toch maar. We hebben een geromantiseerde versie van het leven van de Heer Jezus in onze christelijke traditie. Zo van een arme jongen, van een arme timmerman uit Nazareth. En u weet wat, Jezus was een carpenter en dat soort dingen meer. Nou ja, dat is van lang terug, denk ik. Maar, toch maar. En hij had een visie, hij had een idee en daar leefde hij voor enzovoort. In armoede, want hij was arm. In armoede gewoon. Zijn ouders waren trouwens ook arm. Zo. En is nooit wat van terechtgekomen. En hij heeft een beetje verkeerd aangepakt met zijn grote mond trouwens. Maar ja, dat heb je met die gedreven mensen. Die gebrek aan tactiek. Maar toen maar. Nee, dat weet ik zeker, want dus in al die films komt dat voorbij over het leven van de Heer Jezus. Valt weinig aan uit te leggen. Het is een beetje triest allemaal. Voor zover ik uit de Bijbel er wat van begrepen heb, was hij een koningszoon uit de grote adellijke koninklijke familie uit Juda. Ja, uit een lange lijn van een oud geslacht, om zo te zeggen, het geslacht van David. Waarvan de registers ook uitdrukkelijk zijn bijgehouden en nog heel wat gecompliceerder zijn dan die wij in de Bijbel meegedeeld hebben gekregen overigens. Maar laat dat maar zitten. Officieel was hij dus van hoge komaf. Bij gelegenheid wordt dat ook erkend en wordt hij aangesproken met de titel, namelijk Jezus, gij zoon van David. Bij gelegenheid was er een politieke partij of een partij onder de Joden die wilde hem met geweld koning maken. Waarom ook niet? Hij was de grote prins uit het huis van David in zijn dagen. En ook zelfs zijn wettige vader werd als zodanig aangesproken, zelfs door een engel notabene. Jozef, gij zoon Davids, in Matthäus 1. En bij zijn geboorte, na zijn geboorte, kwam er ook een gezantschap van Parthische magistraten, Magoi. Vertaald met wijzen, maar toen maar weer. Zodanig dat heel Jeruzalem opstelt stond. En niet alleen Jeruzalem, maar koning Herodes dus ook. Die moesten zich wel mee bemoeien. Want koninklijk bezoek voor waar is de geboren prins enzovoorts. Kortom, het is nog een heel verhaal. En de Heer had op zijn strepen kunnen gaan staan als Jezus, gij zoon Davids, had een troon kunnen opeisen. Velen denken dat hij daarover, dat hij voor dat doel ook zijn krachten zou hebben kunnen gebruiken enzovoorts. In ieder geval had hij aanhang genoeg. Want al die patiënten die hij genezen heeft, die zijn hem eeuwig dankbaar gebleven daarvoor. Dat helpt om stemmen te trekken. Enzovoorts. En een beetje film over het leven van Jezus gaat daarover. Dan toch weer. Nou ja, maar hij heeft het niet gedaan. En toen ze hem met geweld wilden koning maken, heeft hij zich ontrokken. Staat er. En toen hij uiteindelijk voor zijn rechter stond, dat wil zeggen voor Pilatus en voor Herodes, stond ter discussie of hij inderdaad aspiraties had om de troon, minstens over het Joodse volk, te veroveren, op te eisen. Lees het maar na, dat staat in de Bijbel allemaal. Met uw koning, koning der Joden. Want toen werd het in het politieke vlak getrokken. En het punt is, hij heeft dat allemaal niet gedaan. En daar hebben we het over gehad, want dat was Filippenzen hoofdstuk 2. Hij heeft zichzelf vernederd, hij is gehoorzaam geworden, enzovoorts. Hij heeft een andere bediening gehad. Hij was gekomen, hij was weliswaar de zoon des mensen, maar zei hij, de zoon des mensen, dat wil zeggen, niet maar van David, maar zelfs van Adam, en dus als troonpretendent van de hele mensheid. Hij zegt maar, de zoon des mensen is gekomen niet om gediend te worden. Nog niet tenminste. Maar om te dienen. Kortom, hij heeft zichzelf ook niet gerekend naar de oude mens. En zijn rechter niet opgeëist. Nou, behalve één dan. En dat was de dienende functie. Dat was die van losser. Want die berust op diezelfde positie. Hè? De positie van erfgenaam van het eerst geboorterecht sinds Adam. En op die grond had hij het recht tot lossing. In overeenstemming met de Mosaïsche wet. Daar heeft hij gebruik van gemaakt. Maar op grond van diezelfde rechten en afstamming had hij recht op de troon. Over de hele mensheid. En daar heeft hij van afgezien. En daarna heeft God hem opgewekt, zodat hij alsnog, in tweede instantie, als de koning der koningen, als de zoon des mensen, dus als de zoon van Adam, zijn opwachting zal maken hierop aan. Daar gaat het naartoe. Maar hij heeft wel degelijk die oude mens niet gerekend, niet geteld, opgegeven. En voor zover hij het opgang heeft hij het vervolgens dienstbaar gemaakt, of is het dienstbaar gemaakt aan Gods plan. En heeft hij Gods wil uitgevoerd in zijn aardse loopbaan. Zie? Nou ja. En wat Paulus hier zegt is, wij zouden ons daaraan conformeren, wij zouden daar een voorbeeld aan nemen, wij zouden ons dat eigen maken, wij zouden ons identificeren met Christus en dus de oude mens niet rekenen en zien op de toekomst, op wat God ons belooft. Als nieuwe mens. Vreugde die ons voorgesteld is, met dank aan Hebreeën 12. En dat ligt hier besloten in vers 11, of ik enigszins, enigerwijze, op een of andere manier, dan wel tot op zekere hoogte, dat is wat enigszins betekent, hè? In enige zin. Ik heb altijd wat moeite in de praktijk met dat wij in Nederlands woorden aan elkaar schrijven en twee woorden tot één woord maken. Soms drie, soms vier woorden, maar goed. Hebben we van de Duitsers meegekregen, want per slot zijn we van Duitse bloed en zo. Maar ja, het Nederlands heette vroeger trouwens Neder-Duits. Maar het is een beetje een vreemde gewoonte en wij raken daarmee de oorsprong en de betekenis van die woorden kwijt. Enigszins wil zeggen in enige, any in het Engels, enige, wat het maar is, zin. Op welke wijze dan ook. Of ik op welke wijze dan ook mogen komen tot op zekere hoogte, kan ook, mogen komen tot de, en waarom er staat wederopstanding der doden, ontgaat mij. Nou ja, ik heb wel een idee maar hoe dat komt. Maar. Er staat namelijk uitopstanding. Dat ook niet helpen, maar het staat er echt. Hoe men komt bij wederopstanding, in de eerste plaats waarschijnlijk omdat men de gedachtegang niet gevolgd heeft, de vertalers. En niet alleen de vertalers volgen de gedachtegang niet. Tot in onze dagen heeft men problemen met deze gedachtegang. Want de algemene gedachtegang is de puur religieuze. Kan niet schelen van welke religie. Wij zijn hier op deze aarde. En wij hebben wat problemen omdat het allemaal niet gaat zoals we graag zouden willen. En voor dat doel hebben wij dan één God. Die als we fatsoenlijk betalen. Of hem de hemel in prijzen, wat natuurlijk onzin is, want daar wordt hij geacht te zijn. Maar dan zal hij ons wel helpen om in dit leven, in deze wereld, wat beter vooruit te komen dan ons van nature gegeven is. Zoiets. En dat is niet wat hier beschreven wordt.
Hè? Dat is pijnlijk juist.
Ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar daar dachten ze vandaag gewoon ook. En van Baal, hè, als het niet helemaal goed ging. En de oorlog kwam en ze dreigden te verliezen. En dan moesten er weer kindertjes geofferd worden. En dat soort dingen meer. In het vuur geworpen. Je zegt, die mensen lijken wel gek. Dan zeg ik, ja, dat lijken ze vandaag nog steeds hoor. Er is echt niet veel veranderd. Helemaal niks zelfs. Zeker niet als je op het terrein van de religie komt. Maar vooruit maar weer. Maar men denkt altijd dat God er is om ons te helpen. Men heeft die zaak omgedraaid. Ik zal het eerder wel eens verteld hebben, denk ik. Zo gaan die dingen. En hier wordt toch uitdrukkelijk zwart op wit gezegd. Nee, het gaat er niet om dat onze oude mens ontwikkeld wordt. Die kan je rustig vergeten. Dat doet er verder niet toe. En of God het gebruiken wil of niet. Dat ziet hij wel. Dat is onze zaak niet. Maakt hij wel uit. Wij zouden komen tot die opstanding, dat wil zeggen, dat nieuwe leven, die kracht die God gewerkt heeft in Christus, als hij die uit de dood heeft opgewekt, met dank weer aan Efeze hoofdstuk 1, die kracht die zou in ons werken. En dat is wat anders dan dat onze kracht aangevuld zou worden of zo. Het gaat er nou juist om dat wij zwak zouden zijn, hoe zwakker hoe beter, is de theorie. Niet dat ik er blij mee ben, daarom zeg ik het ook niet, maar de Bijbel leert dat zo. Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, want als er dan toch wat van terecht komt nog, dan is het de kracht Gods die in ons werkt. Dat is mooi. Dat is een argument dat Paulus gebruikt eerder in de beide Korinthebrieven feitelijk. Hij zegt, jullie erkennen mij niet als een apostel. Jullie vinden me maar een soort amateur, omdat ik in mijn eigen onderhoud voorzien door het maken van tenten en dat soort dingen meer. En jullie vinden dat ik een boodschap heb die wat extreem is of zo. Dus jullie erkennen, je vindt bovendien dat ik een klein mannetje ben en erg eigenwijs, fanatiek en dat soort dingen. Staat er allemaal in die brief hoor. En dan zegt Paulus, weet je wat nou zo komisch is? Dat als ik niet naar Korinthe was gekomen, dan zou die hele gemeente van jullie daar niet geweest zijn. En hadden jullie het hele evangelie nooit gehoord waarschijnlijk. Want, zegt hij, want ik heb het fundament gelegd daar in Korinthe. En daarna anderen hebben daar wel op gebouwd. Maar ik heb als wijsbouwmeester het fundament gelegd en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen enzovoorts. En hij zegt dus, niet jullie hebben ongelijk, hij zegt, jullie hebben gelijk, ik stel ook niks voor. Maar dat is nou juist de kracht Gods, die werkt. En die niet alleen in mij werkt, die in jullie zou werken. En dat is meteen dan 2 Korinthe 12 en daarmee het eind van twee lange, mag je het zeggen, te lange? Nou ja, twee lange Korinthebrieven. Waaruit inderdaad die frustratie van de apostel naar voren komt, enzovoorts. Zie? Maar hij krijgt ze niet over die drempel heen. Dat is deze drempel. Dat wil zeggen, de oude mens voor dood houden en uit de nieuwe leven. Je overgeven aan de Heer die zijn leven in ons zou leven. En van ons wordt slechts verwacht dat wij daarnaar streven. Dat wil zeggen, dus die oude mens niet tellen. Als schade rekenen, om zo te zeggen, en ons beschikbaar houden voor de Heer. En dat is wat Paulus hier zegt, dat is wat ik zou doen, en dat is wat jullie ook zouden doen. En daarmee zou je op een of andere wijze, en tot op zekere hoogte, want 100% bestaat niet zolang dit lichaam er nog is, maar men zou enigszins, in enige zin, dat je niet denkt dat enigszins betekent weinig, het betekent ook niet veel, betekent tot op zekere hoogte, ergens, op een bepaalde manier, mogen komen tot de uitopstanding der doden. Maar die gedachtegang is door de vertalers blijkbaar niet gevolgd, zoals zo dikwijls hij niet gevolgd wordt. En dan komt men bij het woord opstanding, dat staat er ook daadwerkelijk hier in vers 11... En dan zit er een voorzetsel aangeplakt aan de voorkant. Dat heb je met voorzetsels, die worden aan de voorkant aangeplakt. Hè? Ja. Anastasis, dat is opstanding en het heet ek anastasis. En de gangbare regel is deze, en dit is volstrekt taal, dit wat ik nu vertel. Gangbare regel is deze, dit in het Grieks worden woorden versterkt, geïntensiveerd, door er een voorzetsel aan te plakken aan de voorkant. Het misverstand is dat dat voorzetsel enige belangwekkende betekenis zou hebben. Zo van, welk voorzetsel is het dan precies? Want dat maakt weinig uit. Voorzetsels zijn trouwens inwisselbaar. Zonder dat de betekenis ervan verandert. Dat hebben wij in het Nederlands ook trouwens. Hè? Ik roep altijd, ja, als ik, s'avonds ga ik naar bed. Maar als ik in Groningen was, dan ging ik... Op. Ja, omberen. Ja, bed met een R ertussen. Of van Bert, hè. Van Berderen. Van de plank, ja. Omberen. Met een volle R. Maar die gaan op bed. En andere mensen gaan te bed, afhankelijk van in welk deel van Nederland zij getogen zijn. En die voorzetsels die wisselen. Vroeger bemoeide je ergens mee, tegenwoordig bemoei je ergens tegenaan. Ja, ja. En eerst zeggen we dat is fout, dat is verkeerde voorzetsel, maar dat is ook eigenlijk niet zo. Het betekent niet zoveel eigenlijk. En dat is met dit ook. Dit is opstanding, oké, het woord uit staat ervoor, maar de gangbare regel is, er komt een voorzetsel voor en dat intensiveert de betekenis van het woord. Bij voorkeur neem je een voorzetsel dat er een beetje bij past. Zo heb je bijvoorbeeld het hemelse. Dit zeg ik niet voor niks. Want er is een hele leren opgehangen, wat ik nu ga zeggen. En je hebt het hemelse. Toen heeft iemand uitgevonden dat er ook nog ergens staat het over of boven hemelse. En dat is dan, staat er een voorzetsel voor. Over of boven. En dan is dat weer wat anders dan het hemelse. Dan is het bovenhemelse nog weer hoger dan het hemelse. En ik moet u zeggen, daar kan je wel proberen jezelf wijs te maken. Maar zo werkt het niet. En ook in het Grieks niet. Het wil, hemel is hoog. En het voorzetsel boven of over ervoor benadrukt dat het gaat om iets hoogs. Benadrukt het. Als er niet voor staat, dan staat er nog steeds hetzelfde, maar zonder de klemtoon. En wij zetten de strepen onder, of we gebruiken, schuine letters heet dat, hè? Italics. Cursief, dank u. Cursief heet dat, ja. Wij gebruiken cursief, of we zetten er een streep onder, of we maken het bold, vet, wat het maar is. Of we doen het met zo'n filtstift, zo'n kleur. Kleurstift eroverheen. Wat we maar doen, want een nuance in de taal, dat kent niemand meer tegenwoordig. Maar dit is een nuance in de taal. Je doet het met het woord zelf. En je zet, als je wil zeggen hemels is vooral hoog, let daar goed op, dan noem je het bovenhemels. Of overhemels. Nou, dit is opstanding. En er staat een voorzetsel voor. Dus hebben de vertalers er dan van gemaakt. Nog steeds opstanding, maar laten we het dan noemen wederopstanding. Doen we er ook een voorzetsel voor? Is dat een voorzetsel weder? Nou ja, weet ik niet. Maar we voegen er wat voor, laten we het zo. We zetten er wat voor en dan is het dan. En of er nou staat wederopstanding of opstanding, u weet toch dat dat in het Nederlands geen enkel verschil maakt? Opstanding is toch altijd weer. In dit verband. Ik bedoel, het is dood, dan is het geweest. En daarna staat het op. Dan staat het dus weer op. Logischerwijze. Hoeft er niet bij vermeld te worden. Met andere woorden, nou doet het geen kwaad. Maar wat er staat is, uit opstanding. En wij kennen ook de uitdrukking, opstanding uit. Met andere woorden, dat voorzetsel ek, wat ervoor geplakt is. Dat is niet maar om het begrip te versterken, maar om daadwerkelijk iets te zeggen in dit geval. Want wij kennen de uitdrukking al elders. En dan zijn het twee woorden, los van elkaar. Niet gekoppeld aan één woord. Dan is het de opstanding uit, strikt genomen, uit de doden. En het punt is dat doden... In die uitdrukking opstanding uit de doden. Het woord doden is het meervoud van een dode. Eén dode, twee doden. Anders gezegd, de uitdrukking opstanding uit de doden betekent niet opstanding uit de dood. Dat is het onder andere wel, maar dat is niet wat de term betekent. Het betekent de opstanding van tussen de overige doden uit. En dus met achterlating van de overige doden. En ik weet dat heel erg zeker dat dat zo is. Ik hoop dat ik begrepen heb. Ik weet heel zeker dat dat zo is. Want in... Ik moet eigenlijk pauzeren. Want in... ik gok op Marcus 9... Ja, Marcus 9, het had ook Lucas 9 kunnen zijn, zie ik nu. Maar Marcus 9, daar heb je de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En dan vers 9, en als zij van den berg afkwamen, dat is dus Jezus en de drie apostelen, discipelen, die mee waren... Als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand zouden verhalen hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En we begrijpen wat het betekent. Pas na eerste paasdag dus. Maar nou komt hij. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkaar wat het was, uit de doden opstaan. En nu is de vraag, zijn zij gek of ik? Hoezo? Weten zij niet wat dat is? Opstanding? Ja, natuurlijk weten ze dat wel. Ja, maar en opstanding is opstanding uit de dood. Natuurlijk weten ze dat wel. Trouwens, wie zei dat? Ja, heer. Of het Martha of Maria was, weet ik nooit. Die zei, ja heer, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Natuurlijk weten ze dat wel. Wat was het probleem dan? En het probleem is de uitdrukking. Want het is niet opstanding uit de dood. Het is dat de Zoon des Mensen uit de doden... van tussen de doden uit zou opstaan. Dat wil zeggen een opstanding niet ten uitersten of ten jongsten dagen, want dan staan alle doden op. Maar voor die tijd. Zie? En dat wisten ze niet. Maakt deel uit van de verborgenheid namelijk. Is in het Oude Testament niet geopenbaard. Maar het heeft betrekking op de opstanding van de Heer Jezus, ver voor de jongste dag, waardoor inderdaad het nieuwe verbond zou aanbreken, met als gevolg bovendien niet alleen de verzameling van de gemeente in onze dagen, maar ook de openbaring van zijn koninkrijk op aarde nog in deze oude schepping. Hebben we er nooit over nagedacht of is die nooit opgevallen? De Heer stond dan op. Dat is na 4000 jaar en inmiddels 2000 jaar geleden. Maar het zou toch ook vroeg genoeg geweest zijn op de jongste dag? Zo met z'n allen bij elkaar, zo. Of het zou toch misschien ook vroeg genoeg geweest zijn... Want dit is misschien moeilijk, dan zeg ik het anders. Het zou toch vroeg genoeg geweest zijn dat hij zou gestorven zijn 3 dagen voor de jongste dag... Ik bedoel, dan heb je nog ruimte om voor opstanding ten derde dagen. En dat is het dan.
En maar nu was hij toen hij opgestaan was weer verschenen aan de discipelen. En dat hadden we dan niet gehad.
Nee, dat is het nou net. Er komt nog een heel eind na. Maar dat is verborgen gehouden. Zie? Dat is het Oude Testament niet gezegd. En dat wisten de discipelen dus niet. Die wisten alleen van, ja, dood en opstanding is op de jongste dag. Bij nader inzien, gros van het zogeheten christendom gelooft precies dat. Dat er niks anders is dan dat en dat de Heer Jezus hooguit de enige uitzondering is hierop. Hetgeen ook niet correct is, want er is nog een uitzondering op. Er is nog een opstanding uit de doden, ook lichamelijk. Dat is die van de gemeente. die we dan gewoon ook noemen de opname van de gemeente. Maar vooruit, het is ook de opstanding van de gemeente, tegelijkertijd en nog zo wat. Maar opstanding van tussen de doden uit, dat kenden ze niet. Dat was nieuw voor ze. En daarmee krijgt die uitdrukking alsnog gewicht, uit de doden zou opgestaan zijn. Ja, de uitdrukking komt veel vaker voor. Ja. En wordt in 1 Korinther 15 ook op de gemeente van toepassing gebracht, daadwerkelijk. Maar hier in Filippenzen 3 vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden. Wat de apostel zegt is dat die opstanding van tussen de overige doden uit, op enige wijze, enigszins, op enige wijze door ons al beleefd zou worden. Kortom, waar het leven van Christus, die uit de doden is opgestaan, waar dat leven in ons geleefd zal worden, het leven van Christus in onze uitdrukking zal komen, krijgen wij daardoor in de praktijk dus deel aan zijn opstanding uit de doden. Dat wacht dus niet tot dan op de jongste dag of zo, of op de opname van de gemeente, maar reeds nu. En daar zijn we inderdaad terecht bij dingen die in het algemeen vergeten worden. Namelijk, wij zijn, niet maar theoretisch of leerstellig, maar we zijn in de praktijk opgewekt met Christus en levend gemaakt. En dat heeft alleen zin als het leven ook geleefd zal worden. En dat we dus in de praktijk zouden komen tot deze uitopstanding uit de doden. In de praktijk. Hebben we dat nog? En als je wilt, je kan ook zeggen, dus de geestelijke toepassing daarvan vind ik ook prima. Maar geestelijk vind ik wel een beetje zwak eigenlijk. Het is een concrete zaak in onze levens. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Wij hebben deel aan zijn opstanding. Dat leven zal geleefd worden. En hoe zeg je dat en met welke woorden? Nou, onder andere met deze. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden. Of tot de opstanding uit de doden, zo je wilt. Of ik enigszins, op zekere wijze, mogen komen tot de wederopstanding, dat wil zeggen tot de uitopstanding der doden. Je kunt zich voorstellen, opstanding uit de doden, lichamelijk, is de opstanding uit de dood met de achterlating van de overige doden, impliciet, het is een opstanding voor de jongste dag. In dit geval ook ruim daarvoor. En hier zijn wij bij de toepassing van dat beginsel in onze dagen. Dat betekent, en dat moet u zich goed voorstellen, maar hier krijg je dus weer de discussies altijd over. U moet zich dat goed voorstellen, de mensen om ons heen, de hele mensheid in de wereld wordt geacht dood te zijn. En niet alleen, dat vinden wij, want waarschijnlijk vinden wij dat niet, maar dat is niet van belang. God zegt dat het zo is. En dat is van belang, want dat betekent in de praktijk dat er officieel geen relatie bestaat tussen God en de mensheid. En dat is strijdig met elk religieus beginsel. Want dat gaat ervan uit dat die relatie er moet zijn. En dat wij als mensen vooral God moeten interesseren voor onze zaken in de praktijk. Je kan het rustig vergeten dus. Want God rekent ons niet. En dit is wel de goede tijd van het jaar om het te zeggen. Ja. Ik ben van oordeel, nee, de apostel zegt dat, hè, in 2 Korinther 5. Hij zegt, ik ben van oordeel, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Denk daar nog eens aan, als je naar de Matthäus Passion zit te luisteren, of naar die andere variant daarop die dan weer van iemand anders is dan van Bach. De Passion. Ik ben een beetje vreemd, denk ik, maar ik wil die dingen niet horen. Niet de klassieke variant van Bach, met alle respect voor Bach. Maar ik wil het echt niet horen. En die andere al helemaal niet. Omdat er nou echt helemaal niks van Blijde Boodschap of Evangelie in zit. Het verhaal houdt op daar waar het juist zou moeten beginnen. Waarmee ik niet gezegd heb dat het niet Bijbels is. Maar ik heb gezegd, het houdt op waar het zou moeten beginnen. Bij de opstanding. En dit gaat alleen tot de dood. Wellicht tot het is volbracht. Maar daarna is de conclusie, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dus waar het feestelijk karakter nou vandaan komt van de happening... Want dat ontgaat mij volkomen. En daar wil ik ook niet mee geconfronteerd worden. Ik kan er niet zo goed tegen namelijk. Dus voor u geen probleem, ga er rustig naartoe. Maar ik hoef niet zo nodig. Want ja, het demonstreert alleen maar, dat is men zich niet bewust. Maar het demonstreert alleen maar de erbarmelijke positie van de mens. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En daarna moet je niet van God claimen of vragen dat hij zich alsnog met de mensheid bemoeit en dat er zoveel ellende is in de wereld en dat er toch zoveel gebeden wordt en dat hij er maar niks aan doet. Wat hij eraan doet, heeft hij ons medegedeeld. Dat is dat hij ons individueel, dat wil zeggen u en mij... Hij roept ons op om uit die dode wereld dan eruit te stappen. Om die achter ons te laten. Om die af te leggen, of wat voor woorden er nog maar meer voor zijn. Om uit te gaan buiten de legerplaats, of wat het maar was. En ons bij hem persoonlijk te melden. Dat wil zeggen, hij komt niet naar ons toe. Hij roept ons en zegt, kom maar naar mij. En dan plaatst hij ons in één huisgezin. We danken Psalm 68 voor die uitdrukking. Nou nee, dan maakt hij ons leden van de gemeente. Of hij voegt ons toe aan zijn volk, of zijn huis, wiens huis wij zijn, in die we deze belijdenis vasthouden. Of hoe dat maar heten mag, bij gelegenheid. Zie. En dus, wij leven in een wereld die voor God dood is. Enerzijds. Maar de bedoeling is dat Gods leven in ons geleefd zal worden. Zodat wij inderdaad levend zijn in een dode wereld. En dat is de variant op hoofdstuk 2, Filippenzen 2, vers 15. Namelijk, onberispelijk en oprecht, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht... onder het welk gij schijnt als lichten in de wereld. We denken omdat licht en leven ook betrekkelijk synonieme begrippen zijn. We zijn levend, te midden van een dode wereld. Toch? De evangelieprediking is de oproep aan doden om op te staan. Dat kan officieel niet, maar het kan wel. En het wordt ons gedemonstreerd. Dat wil zeggen, sta op, jongeling of dochtertje of wie het maar was. Dat is waar het over gaat. En zo komen wij dus enigszins tot de uitopstanding der doden. Kortom, de wereld is eigenlijk vol zombies, dat kent u uit de film. Ik zou niet weten welke, maar... Ja. Maar zoiets bestaat toch? En zoiets, de zombies, ja, wij leven daar te midden daarvan eigenlijk, als levend. Dat zouden we ons bewust zijn. En anderzijds, daar zouden wij naar streven. Dat is het doel. En daarom laten we die al de mensen en al wat daarmee samenhangt. Achter ons rekenen dat zelfs schade, omdat wij Christus zouden gewinnen. Waarna de apostel zelf, die zich immers hier tot voorbeeld stelt, in dit hoofdstuk, diezelfde apostel zegt, meteen eroverheen, niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Dat zijn opmerkelijke woorden. Dus straks citeerde ik al uit 1 Korinthe 3, meen ik, waar hij zei, ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En ik, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Dan is hij nogal wat, hè? En wees alle mijn navolgers, als voorbeeld, gelijkerwijs ook ik van Christus. En hier is het, maar niet dat ik het al gegrepen heb. Ik jaag ernaar. En dat is de praktische uitwerking van zijn positie als kind van God en als dienstknecht van Christus. Voor ons geldt uiteraard precies hetzelfde. Je kan nooit zeggen, nee, maar dat heb ik bereikt of dat heb ik gegrepen of wat dan ook maar. Want ik vertel u dat wel, die dingen. Maar, en net als Paulus dat doet, die vertelt het je wel, maar ik moet er meteen aan toevoegen. Niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben. Je kunt altijd nog roepen, ja, maar dit is in strijd met Colossense. Want daar staat in de Colossense 2, in hem, Christus, vers 9, woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht. Dan worden de gelovigen ineens geacht volmaakt te zijn. En nou zegt Paulus, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Is dat niet tegenstrijdig dan? En dan is het antwoord, dat zijn tegengestelde uitdrukkingen, taalkundig en grammaticaal, of hoe je dat benoemen moet. Maar het is niet noodzakelijk tegenstrijdig, het hangt er vanaf waar hij het over heeft. Volmaakt is volgroeid, voltooid, in welk opzicht dan? Het punt is gewoon dat die twee schriftverdeelden over verschillende dingen spreken. Dat wil zeggen, min of meer toch over hetzelfde, maar op een ander niveau. Datzelfde geldt ook, en dan heb ik even een ruime zwaai. Datzelfde geldt ook waar Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 3, dat rechtvaardiging is alleen uit het geloof, zonder de werken der wet. Niet uit werken, omdat niemand roemen, Efeze enzovoort. Waarna Jacobus schrijft dat het geloof zonder werken dood is. En dat zonder werken, daar komt het niet goed. Als iemand zegt dat het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Is de vraag van Jacobus. En zijn antwoord is nee. En Paulus' antwoord is ja. In Romeinen 3. Dat is een bekende tegenstelling. Daar gaat vervolgens de discussie over dus tot in toneindige. Maar de hele kwestie is betrekkelijk simpel. Ze hebben het over verschillende dingen. Alleen wij kennen die verschillende dingen niet en dat maakt het lastig. Nou hebben wij erbij stilgestaan bij die verschillende dingen. Dus mag niet zo'n probleem zijn. In Romeinen 3 heeft Paulus over wat je zou kunnen noemen de zaligheid van de geest. Dat wil zeggen wedergeboorte als zodanig. Hoe krijgt een mens nieuw leven? Hoe wordt hij wedergeboren? Zonder werken en uit geloof alleen, zegt hij. Maar Jacobus heeft het over wat hij zelf noemt, de zaligheid der ziel. En dat betreft de praktische uitwerking van het een en ander in het leven van alle dag. En dan zegt hij, ja, als daar de werken niet zijn, dan is het geloof dood. En dan komt het niet goed. En gelijk heeft hij. maar het ligt op een ander niveau. En datzelfde niveauverschil vind je hier ook. Want de gelovige is officieel in Christus, heeft deel aan Christus. En in Christus ziet God ons als volmaakt gesteld. Maar het andere punt is het andere niveau, is het praktische niveau. Dat is namelijk de vraag, maar wat komt daar in de praktijk van terecht? Nog een keer. Weer een ander schriftgedeelte. 2 Korinthe 3, geloof ik. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Oké, zijn wij dan dienaren van het nieuwe verbond?
Ja.
Nou ja, nou hangt hij dus. Officieel wel. Maar of het in de praktijk ook zijn, dat is maar de vraag. Ik bedoel, je kan je diploma rijwielenhersteller, ik wou zeggen fietsen maken, maar met van Jan erbij kan ik dat niet zeggen natuurlijk. Je kan je diploma rijwielenhersteller hebben, maar ben je dan ook fietsen maken? Ik bedoel, in de praktijk. Nou, dat is een heel ander ding. Toch? Nou, dan gaat het hier ook om.
Vaak moet je het dan nog leren.
Nee,
nou ja.
Hij gaat een ander, ik weet niet, hij was wel klaar.
Nou ja, enzovoorts. Ik kan je wel officieel zijn, maar nou in de praktijk. En dat is wat hier beschreven wordt. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dan mankeert verder niks aan. Maar of in de praktijk van het leven ook het nieuwe verbond dienen, en dus niet het oude, want daar gaat het over, in 2 Korinthe 3, ja, dat staat nog te bezien. De Korinthiërs niet in elk geval. Er kwam niks van terecht. Daar gaat het dus over. En hier ook. Want je kunt wel een groep apostel zijn, maar de dienstknecht van Jezus Christus. Ja, dienstknechten van Jezus Christus zijn we als gelovigen allemaal. Maar de vraag is vervolgens, maar dienen we hem ook? Of de andere uitdrukking is misschien ook wel makkelijk. De priester wordt als priester geboren. Maar of hij in de praktijk ook priester is, ja, dat is nog een heel ander ding. Want dan moet hij zich wel melden voor de dienst en dan moet hij ingeroosterd worden, heet dat, enzovoort. Dan krijgt hij zijn plaats in het geheel, in de dienst, onder het gezag van de hoge priester, enzovoort. Zo werkt dat. De Rooms-Katholieke Kerk is het ook ingewikkeld. Op een gegeven moment word je tot priester gewijd. Maar of ze een plek voor je hebben in de praktijk, dat is nog maar zeer de vraag. Want als je misdraagt, zal ik maar zeggen, dan kom je nergens aan de bak. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk niet. Maar je blijft priester officieel, ook volgens de kerk. Dus kun je dat niet ontnemen. Het idee is, je wordt priester, dan ben je dat voor je leven. En terecht. Behalve dan dat zij je niet tot priester kunnen maken. Dat is ten onrechte. Maar doe maar. En wij als kinderen God zijn priesters, omdat we eerstelingen zijn enzovoorts. Maar of we die dienst ook verrichten, nou ja, dat is waar het over gaat. Zie? En dat is wat Paulus zegt. Niet dat ik het al gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar het jagen naar. Verder kun je in je leven ook niet komen dan dit. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Of ik het ook grijpen mocht. Wat dan? Nou, de uitopstanding der doden. Dat wil zeggen, dat opstandingsleven van Christus. En dat is wat hij inderdaad aan Timotheus schrijft. Dat zijn frappante woorden, als u mij vraagt. Dat is aan het eind van 1 Timotheus. 1 Timotheus 6, vers 12... Moet je je voorstellen dat Paulus dat schrijft aan Timotheus, die hij beschouwt als een soort opvolger, ieder op zijn minst. En door hem opgeleide leerling, om zo te zeggen. En hij schrijft aan hem: strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. Had hij dan nog geen eeuwig leven, is altijd de retorische vraag dan. En dan zeg ik, nou ja, dat is ook de verkeerde vraag dan, hè. Ik bedoel, als in de gebruiksaanwijzing van IKEA staat, neem een schroevendraaier, dan word je echt geacht zo'n ding te hebben. Dus je grijpt ernaar niet omdat je hem niet hebt, je grijpt ernaar omdat je hem wel hebt en je hebt hem nodig. En dat is dit ook. Grijp naar het eeuwige leven. Hoe kan een mens dan naar eeuwig leven grijpen? Dat kan alleen juist als hij het al heeft. En dat is wat hij ook zegt dus. Dat moet duidelijk zijn. En dat dat problematisch is, ja, staat ervoor. Het heet strijd, de goede strijd des geloofs. Dat wil zeggen, vertrouw op wat God je gegeven heeft. En leef daaruit. En het is strijd, omdat de mens van nature geneigd is op zichzelf te vertrouwen, of op aardse omstandigheden, op gedachten, op het verstand des vlees, op menselijke overleggingen. Dat weet ik zeker, want je hoeft de christelijke tijdschriften maar af en toe eens even door te nemen en dan weet je hoe het gaat. Dan worden we overspoeld met allemaal menselijke overleggingen van hoe wij het christelijke leven moeten organiseren vooral. U weet wel, als managers, moet allemaal geestelijke leiders worden enzovoorts. En daarvoor kunnen we dan gebreveteerd worden. Dat wil zeggen, opleidingen volgen, papieren, diploma's halen en al dat soort dingen meer. Zie? Maar dat is allemaal mensenwerk. Dat slaat nergens op. Dat je soms wat leren moet, als je weer wil dienen, ja. Dat het soms zinnig is om een cursus te volgen of een school te bezoeken. Ja, dat is zeker. Ja, dat dan weer wel. Maar het werk van de Heer zelf wordt niet op deze wijze georganiseerd of wat dan ook. Hè. Hoe dan ook, het is een strijd om dat allemaal los te laten en te vertrouwen op de Heer. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Dat wil zeggen, Timotheus zelf was geroepen om dit leven te leiden. Let op leiden. Dit leven te leiden. Om de Heer te dienen. Als wedergeboren mens, als dienstknecht van God en wat het maar was. En daarna gewoon weer terug naar Filippenzen 3, want er staan dezelfde woorden in verband met Paulus zelf. Niet dat ik het al gekregen heb, maar een jager naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Geroepen staat er in de woorden aan Timotheus. Waartoe gij geroepen zijt. En hier zegt Paulus over zichzelf, waartoe ik gegrepen ben. Dat is een iets sterkere term. Maar uiteindelijk betekent het hetzelfde natuurlijk. Sinds wij kinderen van God zijn, sinds wij de Heer Jezus aangenomen hebben als onze verlosser, hebben wij een nieuw leven ontvangen. En de bedoeling is dat wij de rest van ons leven dat leven zouden leven. Daarnaar zouden grijpen. Daaruit zouden leven. Dat wil zeggen, ons beschikbaar zouden stellen aan de Heer en zo verder. Opdat zijn kracht, dat was weer 2 Korinthe 12 dan, opdat zijn kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Dat is wat wij doen. En als iemand dan zegt, nou, dan is er bij jou nog niet al te veel van terechtgekomen, dan zeg ik meteen, ja, dat zou best wel kunnen, ja. En dan, Nou, broeder, je kan altijd denken, het is bij mij heel goed terechtgekomen, maar dan altijd volgt er nog op, maar het had een stuk beter gekund. En waarom het niet beter is, ja, toch waarschijnlijk vanwege onze handicaps. Of zo. Weet ik veel. Maar daar hoef je ook al niet voor te schamen, want Paulus zelf zegt dat hij daarin ook tekort schiet. Dus vooruit maar weer. Niet dat ik dat aanbeveel om het zo te bezien, maar enige nederigheid, dit is Filippenzen. Enige nederigheid past ons ook in deze dingen. Want het is natuurlijk wel mooi een grote praat aan het begin van zo'n brief van dienstknechten van Jezus Christus. Zie. En je dan stellen boven al de heiligen die te Filippi zijn en de opzieners en diakenen. Elders heet het ook nog een geroepen apostel en dat soort dingen meer. Dat is een volstrekt, een fors briefhoofd om zo te zeggen. Indrukwekkend. Het is niet zomaar iemand die je dan een brief schrijft om zo te zeggen. Maar de andere kant is, ja, het is ook maar gewoon een mens die dit doet. En die zich verexcuseert bij de Corinthiërs en zegt, ja, sorry dat ik jullie nou weer schrijf. Maar ja, het is mijn bediening, dus dat moeten jullie dan maar verdragen van me. Want zo schrijft hij het dan. Zie? En als die Corinthiërs zeggen, ja, maar die heb jij, Paulus. Dan zegt Paulus, ja, dat is ook zo, joh. Ze stelt niet zoveel voor. Maar ja, ik moet dit nou eenmaal doen. En niet in eigen kracht. En als het wat uitwerkt, is het de kracht van Christus in onze zwakheid. En zo is het maar net. En wat de apostel aan advies geeft, en daar moeten we het voor vanavond natuurlijk bij houden, maar wat de apostel als advies geeft, is simpelweg dit. Nog even vers 13, daar kom ik toch volgende keer op terug. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Let op dat het een kwestie is van grijpen. Dat woord staat er nou een paar keer, hè? Je moet het je eigen maken. Het is hoofdzakelijk ook een kwestie van beleving. Van hoe je het zelf ziet en hoe je het zelf ondergaat. Hoe je jezelf ziet. Niet alleen maar hoe je het zelf ziet, maar hoe je jezelf ziet. Hè? Wie je bent. Een kind van God, een zondaar, maar uit genade zalig. Niettemin, een dienstknecht van God en een geroepen zoon. En van Gods wegen gemaakt tot koning en priester. Dat is wat we zijn.
Maar zo lijken we 7, hè?
Ja.
Kun je dat dan gaat ook weer, dat ik ben getrouwd, zeg maar. En dan moet ik met de zaken van mijn vrouw bij je houden met de wereld.
Ja. Nou, dit is ook de reden waarom de apostel dus inderdaad niet zo positief is over het huwelijk. Dat is 1 Korinther 7. Hij zegt, ja, dat houd je tegen, want dan neem je toch nogal wat verantwoordelijkheid op je. En dat is puur van de oude mens. Los van dat die oude mens, het is de oude mens. En in het beste geval zijn al die oude mensen, dat wil zeggen echtgenoot of echtgenoten en kinderen enzovoort, zijn allemaal het eigendom des Heren. Maar het gaat toch over een aardse omstandigheid, zal ik maar zeggen. Waarbij je verantwoordelijk bent voor, nou ja, in dit leven hier. En dat neem je dan op je. En dus zegt hij, want zo negatief is het ook weer niet hoor. Valt best wel mee. Maar dus zegt hij, ja, weet wel wat je doet. Je moet wel die afweging maken. En hij zegt ook, zou wel willen dat iedereen was zoals ik. En daarna denk ik, nou ja, als je was zoals Paulus, dan was je weduwnaar als je mij vraagt. Of dat nou zo lollig is. Dat betekent in ieder geval dat hij wel wist waar hij het over had. Maar of dat wenselijk is. Maar het blijft natuurlijk zo dat het aardse dingen zijn. Nee, ik weet het, wij hebben een geromantiseerd huwelijk bedacht. We hebben er hoogdravende ideeën over. Vandaar dat het gewoonlijk ook fout loopt. Ik kwam hier drachten binnen en wat stond er nou? Modern uit elkaar, las ik met grote letters. Ik schrok er een beetje van. Waar ben ik hier? De drachten. Mens. Modern, ja. Ik bevestig wat ik al jaren roep. Men heeft het huwelijk al lang afgeschaft. Dus het is een beetje komisch dat homoseksuelen nu ineens een huwelijk willen sluiten. Het is al lang afgeschaft. Wat voor zin heeft het? Ja, natuurlijk. Maar toen maar. Het is allemaal zo krom in deze wereld. Maar men heeft het geïdealiseerd en daarna valt het tegen. En dan zeggen we, nou ja, het valt zo tegen, laten we het maar niet al te serieus nemen meer. Dan krijg je dan, dat is op en neer, dat gaat zo in de menselijke cultuur. En inderdaad, Paulus neemt het ook zo, je neemt het wel serieus, maar zegt dan vervolgens, ja, weet dus wel waar je aan begint. Maar het hele probleem is dat wij als mensen nu eenmaal in deze wereld sowieso, los van dat hoofdstuk, dat wij bepaalde verantwoordelijkheden nu eenmaal hebben. We zijn niet alleen op de wereld, dus we hebben bepaalde verantwoordelijkheden. En de kunst is om zich daarvan voldoende te kunnen vrijmaken om alsnog als kind van God te leven en in dat besef. Voor dat doel moet je dingen dus kunnen relativeren. En ik heb het niet bij de hand, maar een van de moderne wijsheden, dat is een soort gebed met een paar regels, dat is heel populair. Je kunt ze op internet vinden, maar dat is God geeft mij de wijsheid om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren. Dingen die ik wel kan veranderen om dat te doen. Maar het is een gebed van toch om te leren om niet de hele last van de hele wereld op je nek te nemen. Want dan ga je aan onderdoor. En voor hen is dat gebed bestemd. Ik ken het niet uit het hoofd, ik weet het niet. Maar...
Ja,
ik ken
het
wel.
Misschien even een volgende keer.
Ja, dat is mooi. Zou mooi zijn. Ik vind het wel een aardige. Als je vaak tegenkomt, wordt hij vervelend. En ook wat goedkoop. Maar het is volstrekt correct, ja. Als je ergens wat veranderen kunt. Maar het gaat over je eigen leven eigenlijk, hè. Over je eigen leven. Het is een therapeutisch gebed. Zo wordt het bedoeld. Maar goed, ja, nee, serieus. Zo wordt het bedoeld. Als in je eigen leven wat is veranderd moet worden, geef me de krachten, de moed om het te veranderen. Maar als er dingen zijn die je niet veranderen kunt, geef me de moed om het te accepteren. Om ermee te leven. Zie? En dan was er nog één.
Wij zullen het verschil van beide te maken.
Ja, dat was die van, geef me de wijsheid om het verschil tussen die eerste twee te zien. Zo was hij, ja. Dankjewel. Dat was, volgende keer neemt iemand het mee, begrijp ik. Nou ja, zoiets is het. In dat verband zegt de apostel dan, één ding... Niet doe ik, maar gewoon dubbele punt. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Het wit, het doel. En dat is wat men zou moeten doen. Dingen die achter liggen, ja oké, dat is geweest, gedane zaken nemen geen keer. Dat is nou eenmaal zo. Je moet vanaf vandaag verder. Dat is het. En het doel in het oog zien te houden. En zo ziet het leven eruit. Dat heb je onderweg. Als je onderweg bent in het verkeer. Dat is vergelijkbaar met het leven waarin we onderweg zijn. Daar gaat ook van alles mis. Maar van elk moment moet je van waar je bent. Moet je zien te komen waar je naartoe wil. En ook al maak je een slipper onderweg of wat dan ook. Ook al, ja. Wat er ook fout gaat. Je moet vandaar verder. Met de schrik in je lijf van wat je allemaal gehad hebt en wat er misschien nog kan gebeuren, maar je moet vandaar verder. En dat is wat hier besproken wordt. Zie? En niet omkijken in wrok. En niet denken van, en ik haal de onderste steen boven, ik wil precies weten wat er gebeurd is en wie de schuldige is. Dat is allemaal zo zinloos. Echt. Volstrekt zinloos. Het vergalt je leven sowieso. Je kunt er toch niks meer aan doen. Het is gebeurd. Ligt achter je. Oké, laat sporen na in je leven. Je houdt er littekens aan over. Maar je moet verder. Het doel in het oog houden. Hè?
Soms verrijk
het
je leven ook.
Ja, het verrijkt je ook. En je doet er een heleboel ervaring mee op. Hè? Je valt. En je weet niet hoe snel je weer moet opstaan. En weer verder moet lopen. Zo is het eigenlijk. Hè? Ontleend aan de sport deze keer. Maar dat was... 2 Korinthen. Ja. We hebben het er nog over. En we zullen het voor vanavond hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. We mogen leren kennen omdat u zich aan ons openbaart. We danken u dat wij mogen komen tot die gemeenschap met u, uw lijden en uw dood gelijkvormig wordende, om vervolgens deel te hebben aan die uitopstanding der doden. Om deel te hebben aan dat leven van u, uw kracht namelijk die in onze zwakheid zal volbracht worden. En dat ondanks omstandigheden in de wereld, maar ook in onze eigen levens, dat u uw werk verricht en dat goede werk dat u begonnen hebt zal voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Mogen leren afstand te nemen van die dingen die niet, door ons niet veranderd kunnen worden, zeker niet in deze tijd. En in plaats daarvan dat we ons zouden richten op die zalige hoop, op de verschijning van onze grote God en zaligmaker, op de dag van Christus, op uw verschijning in heerlijkheid, om uw koninkrijk alsnog in deze wereld te openbaren. En we danken u dat we door uw genade daar nu reeds deel aan mogen hebben en geroepen zijn tot zoonschap, tot eerst geboorterecht, om vervolgens betrokken te zijn in uw heerlijkheid, uw heiligheid, uw koninkrijk en verder. We danken u daarom dat we ons voor vandaag en voor morgen aan u mogen toevertrouwen, omdat u ons beloften gedaan hebt. Omdat u beloofd hebt om uw kracht te volbrengen in onze zwakheid. Amen.